Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Tineke Abma, bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie en directeur van de Leiden Academy. In juni hield zij haar oratie De Kunst van Verbondenheid. Daarin roept ze op om ouderen niet te zien als kostenpost, maar juist als verrijking voor de maatschappij. Hier vertelt ze meer over in gesprek met redacteur Laura van Elst en daar kunt u naar luisteren na deze reclameboodschap.
De zorg staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing, personeelstekorten en steeds meer data, software en systemen. Digitalisering biedt kansen. Maar hoe pak je dat aan? KPN Health kan jou hierbij helpen. Wij helpen de zorg met oplossingen om slimmer samen te werken, we knopen systemen en bestanden aan elkaar en we maken de verpleegzorg slimmer met zorgdemotica. Wij helpen jou met digitaliseren, zodat jij nog betere zorg aan mensen kunt geven. KPN Health. Jij zorgt, wij verbinden.
Tineke, van harte welkom.
Dankjewel.
We zijn bij Leiden Academy, het kennisinstituut van vitaal ouder worden. Jij bent de directeur sinds 2019. Daarvoor heb je al ruim 25 jaar onderzoek gedaan naar thema's die raken aan het ouder worden. Kan je ons meenemen in vogelvlucht wat enkele belangrijke ontwikkelingen zijn geweest?
Oud worden hebben we vaak geassocieerd met kwetsbaarheid en met ziekte en met risico's, maar... Ja, ouderen worden in onze samenleving zo oud dat ze, ja, zeg maar, na hun 65ste tot hun 75ste, ja, zijn ze vaak nog heel vitaal. Kunnen ze nog heel veel betekenen voor onze samenleving? Doen ze oppaswerk? Doen ze vrijwilligerswerk? Soms nog naast een baan? Dus het denken over ouder worden, ja, is zich gaan verschuiven. Hè? Dus oud is niet meer hetzelfde als ziek en afhankelijk en beperkt zijn. Hè. Je zag ook dat ouderen in de tijd van corona zich daar heel erg tegen hebben verzet. Hè. Ze werden toen helemaal eigenlijk op één hoop gegooid.
Geïsoleerd.
Met, ja, geïsoleerd, maar ook hè, gezien als kwetsbaar, gezien als risicovol. Ja, ik denk dat we ons veel meer zijn gaan beseffen van ja, ouderen, dat is niet een homogene groep. Dat is een hele heterogene groep, eigenlijk net zo divers als alle andere generaties.
Ik zei in je oratie op 23 juni al van ja, ouderen worden in de discussie veel te veel als instrument ingezet. Mooi als informele mantelzorgers om de zorgcrisis op te lossen of oppas voor personeelstekorten. Wat is verder de manco nu in de discussie als we kijken naar ouderen?
Wat me heel erg stoort is dat de focus heel erg is op die laatste fase waarin mensen wel ziek en afhankelijk zijn. En er dan vanuit wordt gegaan dat dat voor de hele groep geldt. Hè? Als je naar het recente IBO-advies kijkt, dan gaat het alleen maar over geld. En gaat het alleen maar over wat ouderen ons zullen gaan kosten. En wordt er verondersteld dat ouderen ook niet zelf willen bijdragen aan de ouderenzorg. Dus worden er grote bezuinigingen aangekondigd. Dus dat die hele economische manier van denken en ouderen als een kostenpostie. Het is wel eens uitgerekend dat 60% van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door ouderen. En als je dan ziet hoe ouderen continu weer als kostenpost worden neergezet, omdat ze zorgvragen hebben, ja, dan is dat heel schrijnend, vind ik. En ook niet fair. Doe je eigenlijk niet recht aan wat mensen allemaal nog te bieden hebben in de samenleving.
Want dat pleit je echt voor, die ouderenparticipatie. We hadden het al even over de meerwaarde voor de samenleving. Maar waarom is die participatie van ouderen erbij horen nog meer zo belangrijk? Voor ouderen zelf bijvoorbeeld ook?
Ik heb heel veel met ouderen gesproken en als je ze dan vraagt, hè, waarom doe je wat je doet? Want je hebt zo'n volle agenda. Ja, dan zeggen mensen van ja, ik wil er toe doen. Ik wil ook nog van betekenis zijn. Ja, je kunt mij wel achter de granium zetten na mijn 65ste. Maar ja, na een jaartje in de caravan rondgetoerd te hebben, ja, dan wil je ook wel weer eens wat zinnigs doen, zal ik maar zeggen. Dus die behoefte om je te ontwikkelen, die stopt niet met je 65ste. Dus mensen willen ertoe doen, willen van betekenis zijn en willen er ook bij horen. Dat heb ik dan zeg maar vervat in belonging, omdat ik dat zo'n mooi concept vind, wat uitdrukking geeft aan die behoefte van ja, ik wil niet afgeschreven zijn. Ik wil er nog toe behoren. En dus je moet ook, denk ik, heel erg kijken, niet alleen maar naar de kwetsbaarheid van mensen, maar vooral ook, zeg maar, de veerkracht die mensen hebben.
Ja, dat is een hele belangrijke opdracht ook voor zorgmedewerkers en voor zorgbestuurders. Valt er nog wat meer over te zeggen wat belonging verder inhoudt?
Ja, zeker. Belonging is natuurlijk, het is een begrip wat ik zo mooi vind en lastig is te vertalen. Als je het langzaam uitspreekt, belonging, dan hoor je dat er twee werkwoorden in zitten. Zijn en verlangen. En dat verlangen, dat vind ik heel mooi. Dus het is een diep menselijk verlangen om erbij te horen zonder je te hoeven aanpassen. Zonder concessie te doen aan je eigenheid. Want aanpassen en kan ook een verraad zijn aan jezelf. Maar belonging is ook, zeg maar, erkenning krijgen van de context. En er, ja, zeg maar, het vindt dan een proces van wederkerigheid plaats. Waardoor je het gevoel hebt van ik mag er echt zijn, ja, zoals ik ben.
Ja, je spreekt ook regelmatig uit tegen ageism. En wij noemen je het voorbeeld van Emerita Pauline Meurs. Ja, welke hobbels, als het daarover gaat, over uitsluiting, werpen we ook op als samenleving?
Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld inderdaad, waarin een collega van mij op haar afscheidsrede vertelde van, ja, ik word als een soort van reliquie aangesproken. Ze was hoogleraar, ze zat in de Eerste Kamer, et cetera. Maar ze zegt, ik ben nog hartstikke vitaal en nog ambitieus. En ik wil helemaal niet in dat hoekje komen van, ik wil me daar nog helemaal niet aan conformeren. En dat laat wel zien dat het niet zo dat wij het niet zo makkelijk maken voor ouderen om te participeren. Hè? Dus eigenlijk is de boodschap van, nou, ga maar lekker thuis zitten en stop maar met participeren.
En daar ben jij pleitbezorger voor, dat ouderen gelijkwaardig kunnen, gelijke kansen hebben om te participeren en echt toedoen in de samenleving. Sinds 2021 ben je dan ook bijzonder hoogleraar verbonden aan het LUMC, bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie. Welke opdracht kreeg je mee toen je van start ging?
Nou, het leuke was dat die opdracht eigenlijk heel open was en dat dat vooral ook een uitnodiging aan mij was om dat verder vorm te geven. En in mijn vorige hoogleraarschappen had ik mij eigenlijk veel meer gericht op de verpleeghuiszorg en de ouderenzorg en hoe je daar zeggenschap vorm kan geven. Dat doen we klassiek via cliëntenraden, maar ik heb eigenlijk gekeken van hoe kan je eigenlijk op andere manieren ouderen meer zeggenschap geven over het leven in het verpleeghuis. En ik dacht nu van, ja, ik wil me niet sec alleen maar op die ouderenzorg in de intramurale sector richten, omdat daar natuurlijk maar een heel klein deel van de ouderen verblijft. Dat is maar 6-7%. Dus ik dacht, ik wil me nu in deze leerstoel veel meer ook richten op de participatie in de samenleving. En daarmee ook, zeg maar, op die hele grote groep ouderen, dus eigenlijk die andere 94% eigenlijk. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat onze samenleving ook veel meer ouderenvriendelijk wordt en mensen ook de kans geeft om te participeren, niet alleen maar in mantelzorg of in arbeid, maar ook in andere activiteiten, sociaal-cultureel, kunstzinnig, waar ze ook heel veel plezier en ja, welbevinden, zeg maar, uithalen.
Ja, dat noemde je ook veel in je oratie, veel voorbeelden ook. Ja, welke kracht heeft kunst?
Als het gaat om dans of muziek of poëzie, dat iets anders aanboort op een veel meer affectief niveau, mensen raakt en ook heel veel positieve emoties oproept. Ja, en dat is in een leven waar je natuurlijk ook geconfronteerd wordt met verlies, met ook ziekte of achteruitgang, zijn dat hele fijne ervaringen. Door kunst, ja, wordt als het ware de lagen van een ui worden afgepeild en je komt tot een kern. En daarmee kom je ook op een andere manier met mensen in contact. En dat is heel betekenisvol. En mensen geven aan van, ik groei en ik ontwikkel hierdoor ook. Want ik word op een andere manier, er wordt op een andere manier aan mij geappelleerd. Hè? Dus een theatermaakster die zegt van, ja, nu gaan de medische boeken dicht, we gaan theater maken. Wow, ja, dan ben je, dan ga je een rol spelen. Dan ga je je verbeelding. En je fantasiegebruik. En dat, dat is heel, dat geeft heel veel voldoening voor mensen.
Dus je doet echt een appel op al die zintuigen. Wat je zegt, diepgaand contact helpt ook goed tegen eenzaamheid. Bewegen, als je het hebt, je noemde dans of theater, helpt bij bewegen. Mensen worden cognitief nog uitgedaagd, dus dat heeft heel veel voordelen. Ja, en welke meerwaarde hebben kunstenaars en social designers ook bijvoorbeeld voor mantelzorgers en zorgmedewerkers?
Wat we hebben gezien is dat medewerkers soms best een beetje argwanend reageren en kunstenaars pakken dingen natuurlijk op een hele andere manier aan. Zijn eigenlijk veel minder gericht op bescherming. Kijken veel meer naar mogelijkheden. En weten dat aan te boren. En als medewerkers dat zien. En daar op een gegeven moment ook zelf onderdeel van worden. Dan ontwikkelen zij zelf ook even een andere relatie ten opzichte van de bewoner. Er ontstaat dan eigenlijk meer gelijkwaardigheid. Ja. Dus die zorgafhankelijkheid, die is even weg. En dan zie je ook weer even die mens. Dan zie je dus niet die zieke bewoner. En ik zie ook dat medewerkers daarmee een betere invulling kunnen geven aan de persoonsgerichte zorg. Want daarin wil je juist zo graag dat mensen de persoon en de mens zien. En dat geven mantelzorgers ook terug.
Want de urgentie is groot, steeds meer ouderen wonen ook thuis. Dan is het ontzettend belangrijk om vitaal en gelukkig oud te worden. Ja, hoe wil je die ouderenzorg gaan democratiseren? Of wat kunnen zorgbestuurders doen of gemeenten?
Kijk, die WOZO en Gala-programma's die zijn best ambitieus. Maar die mogen wat mij betreft nog ambitieuzer zijn. Ik denk dat het echt gaat om een... Ja, dat we echt een transformatie nodig hebben, financieel, organisatorisch, maar ook maatschappelijk. Want ja, dit vraagt eigenlijk om meer zorgen met en voor elkaar in de samenleving. Ik geloof er heel erg in dat met mensen in wijken en buurten tot stand kan komen. En daar kunnen ook zeg maar de kunstenaars, de community art, een hele belangrijke rol in spelen. Omdat die daar al heel veel expertise op hebben. Dus ik geloof heel erg zeg maar in het versterken van wat we nu bij Leiden Academy convivialiteit noemen, samenleefkracht. Dus dat je in de samenleving dat echt probeert aan te boren. Waardoor je ook minder afhankelijk wordt van professionals. Hè? Want we weten dat er minder professionals zijn. Dus we moeten het meer samen doen. En dat kunnen niet alleen maar familieverbanden zijn. Want families wonen vaak ook ver uit elkaar. De banden zijn soms niet altijd even goed. Dus we moeten naar nieuwe vormen van samenleefkracht, convivialiteit.
Ja, en hoe kunnen bijvoorbeeld kunstenaars en social designers die kijken op een andere manier naar bijvoorbeeld zorgbestuurders of ambtenaren, beleidsmakers, hoe kunnen zij erbij helpen in die hele, eigenlijk die mindshift?
Nou ja, wat je ziet is dat zeg maar de zorgwereld en de kunst- en designwereld, dat zijn echt verschillende werelden met verschillende logica's en verschillende manieren van denken. En ik denk dat bestuurders wel zeg maar degene kunnen zijn die brug proberen te slaan tussen die werelden. En die kunnen ook kunstenaars ook aannemen. Je kunt welzijnsmedewerkers aannemen, maar je kunt natuurlijk ook kunstenaars en social designers aannemen en programmeren in je organisatie. En dan zul je zien dat het enorm bijdraagt aan kwaliteit van leven. Dus ik denk dat bestuurders zelf die werelden bij elkaar kunnen brengen van kunst en zorg, van praktijk en wetenschap. En ook die verbindende rol daarin kunnen pakken.
En je bent nu 2 jaar bijzonder hoogleraar. Wat heb je sinds die tijd gedaan of uitgezet? Of wat is er bereikt?
Ik heb meerdere promotieonderzoeken, onder meer in de ouderenzorg, maar ook op zeg maar dat kruisvlak van kunst en zorg. Dus daar ga ik zeg maar de komende jaren aan verder werken. Op dit moment hebben we ook een hele mooie samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin we eigenlijk met hen kijken hoe kunnen we nu ook de ouderen bereiken die zij niet bereiken met hun enquêtes. Want zij zien ja, dat er eigenlijk een hele grote groep ouderen is die daar niet op reageert, die ook zeer wantrouwend is ten opzichte van instituties. En zij zien ook van, ja, daarmee hebben we dus geen zicht op wat deze mensen willen, waar ze behoefte aan hebben. Dus ze hebben gevraagd aan ons van, kunnen jullie samen met ons, omdat jullie zoveel participatief onderzoek doen, ook met gemarginaliseerde groepen, kunnen jullie samen met ons proberen om in Nederland die ouderen te bereiken die wij niet weten te bereiken. Dus wat doen we nu? Onderzoek naar mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een lage sociaal-economische klasse, mensen met een oudere, met een migratieachtergrond. En daarmee laten we eigenlijk zo'n gerenommeerd instituut ook zien van hoe doe je dat nou in de praktijk? Ja. Want je kunt het willen samen met mensen in wijken en buurten die samenleefkracht vergroten en die belonging. Maar hoe doe je dat? En nou, ik ben er heel blij mee dat we dat nu met het SCP mogen doen.
Ja, en je hebt ook de School of Participation opgezet.
Zeker, omdat ik ook zag dat heel veel mensen willen heel graag inderdaad participatief werken, maar zijn niet zo opgeleid en weten gewoon ook niet zo goed hoe moet je dat dan doen. Het idee is vaak van nou, wij gaan mensen betrekken bij de dingen die wij bedenken. Terwijl ik eigenlijk zeg van nee, je moet omgekeerd denken. Jij gaat naar mensen toe. Jij participeert in hun wereld. En dat vraagt dus iets van jou, in plaats van dat jij mensen vraagt om jouw wereld te gaan participeren. Dus laten we ook leerprogramma's aanbieden om mensen op te leiden.
Er is genoeg werk aan de winkel. Wat wil je de luisteraar nog meegeven?
Ik zou heel erg nog eens een keer willen onderstrepen dat we vooral moeten kijken naar de sociaal-maatschappelijke waarde van ouderen en daarvan uit moeten gaan en vanuit hun en hun veerkracht, individueel en collectief. Ook niet schromen om mensen uit hele andere domeinen zoals kunst en cultuur en design en architectuur bij deze grote maatschappelijke vragen te betrekken rondom het ouder worden.
Ouderen doen het toe, kijk naar de meerwaarde van ze en de veerkracht. En zet je deuren.
En doe het met ouderen, hè?
Doe het met ouderen.
Ja, vergeet dat vooral niet.
Precies, ja. En zet je ramen en deuren open ook voor andere sectoren voor input.
Ja. Ja.
Tineke Abma, ontzettend bedankt voor je verhaal.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. We danken natuurlijk onze gast Tineke Abma. De presentatie en de montage waren in handen van Laura van Elst en onze muziek is gemaakt door Pond 5. Wilt u vaker luisteren? Dan kunt u zich abonneren op deze podcast. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.